Gemeente, we willen deze dienst aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 25 en daarvan het 8e vers. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. Eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt mij neer. En wat er verder volgt, we noemen Psalm 25 vers 8. We vragen uw aandacht voor een gedeelte uit Gods woord dat u kunt vinden in Jeremia 2 en daarvan het 11e tot het 37e vers. Maar vooraf lezen we de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, en ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Jeremia 2 vanaf vers 11 tot en met 37. Heeft ook een volk de goden veranderd, hoewel dezelfde geen goden zijn? Nochtans heeft mijn volk zijn eer veranderd, in hetgeen dat geen nut doet. Ontzet u hierover, gij hemelen, en zijt verschrikt. Wordt zeer woest, spreekt de Heere. Want mijn volk heeft twee boosheden gedaan. Mij, de springader des levende waters, hebben zij verlaten. Om zichzelf bakken uit te houden, gebroken bakken die geen water houden. Is dan Israël een knecht? Of is hij een ingeborene des huizes? Waarom is hij dan ten roof geworden? De jonge leeuwen hebben over hem gebruld. Ze hebben hun stem verheven. En ze hebben zijn land gezet in verwoesting. Zijn steden zijn verbrand, dat er niemand inwoont. Ook hebben nu de kinderen van Nof en Tachpanes de schedel afgewijd. Doet gij u dit niet zelven, doordien gij de Heere uw God verlaat, ten tijde als hij u op de weg leidt? En nu, wat hebt gij te doen met een weg van Egypte? Om de wateren van den Sichor te drinken? En wat hebt gij te doen met een weg van Asser? Om de wateren der rivier te drinken? Uw boosheid zal u kastijden, en uw afkeringen zullen u straffen. Weet dan, en zie, dat het kwaad en bitter is, dat gij den Heere uw God verlaat, en mijn vrezen niet bij u is, spreekt de Heere der Heerscharen. Als ik van ouds uw juk verbroken en uw banden verscheurd had, zo zeidet gij, ik zal niet dienen. Maar op alle hoge heuvel en onder alle groene boom loopt gij om, hoererende. Ik had u toch geplant, een edele wijnstok, een geheel getrouw zaad. Hoe zijt gij mij dan veranderd in verbasterde ranken van een vreemde wijnstok? Want al wiest gij u met salpeter en naamt u veel zeep, zo is toch uw ongerechtigheid voor mijn aangezicht getekend, spreekt de Heere, Heere. Hoe zegt gij, ik ben niet verontreinigd, ik heb de Baals niet nagewandeld? Zie uw weg in het dal, ken wat gij gedaan hebt, gij lichte, snelle kemelin, die haar wegen verdraait. Zij is een woudezel, gewend in de woestijn, naar de lust harer ziel schept zij de wind. Wie zou haar ontmoeting afkeren? Allen die haar zoeken, zullen niet moede worden. In haar maand zullen zij haar vinden. Bedwing uw voet van ontschoeiing en uw keel van dorst. Maar gij zegt, het is buiten hoop. Nee, want ik heb de vreemde lief en die zal ik nawandelen. Gelijk een dief beschaamd wordt wanneer hij gevonden wordt, alzo zijn die van het huis Israëls beschaamd. Zij, hun koningen, hun vorsten en hun priesters en hun profeten, die tot een hout zeggen, gij zijt mijn vader, en tot een steen, gij hebt mij gegenereerd, want zij keren mij de nek toe en niet het aangezicht. Maar ten tijde huns kwaad zeggen zij, sta op en verlos ons. Waar zijn dan uw goden, die gij u gemaakt hebt? Laat ze opstaan, of ze u ten tijde uw kwaad zullen verlossen. Want naar het getal uw steden zijn uw goden, o Juda. Waarom twist gij tegen mij? Gij hebt allen tegen mij overtreden, spreekt de Heere. Tevergeefs heb ik uw kinderen geslagen. Zij hebben de tucht niet aangenomen. Uw lieder zwaard heeft uw profeten verteerd, als een verdervende leeuw. O geslacht, aanmerk toch gij lieden des Heeren woord. Ben ik Israël een woestijn geweest, of een land der uiterste donkerheid? Waarom zegt dan mijn volk, wij zijn heren, wij zullen niet meer tot u komen? Vergeet ook een jonkvrouw haar versiersel, of een bruid haar bindselen? Nochtans heeft mijn volk mij vergeten, dagen zonder getal. Wat maakt gij uw weg goed, daar gij boelering zoekt? Waarom gij ook de booste hoeren uw wegen geleerd hebt? Ja, het bloed van de zielen der onschuldige nooddruftigen is in uw zomen gevonden. Ik heb dat niet met opgraven gevonden, maar aan die allen. Nog zegt gij, zeker, ik ben onschuldig. Zijn toorn is immers van mij afgekeerd. Zie, ik zal met u rechten, omdat gij zegt, ik heb niet gezondigd. Wat reist gij veel uit, veranderende uw weg? Gij zult ook van Egypte beschaamd worden, gelijk als gij van Assur beschaamd zijt. Gij zult ook van hier uitgaan met uw handen op uw hoofd, want de Heere heeft al uw vertrouwen verworpen, zodat gij daarmede niet zult bedijen.
Gemeente, zingen we nu verder van Psalm 54, vers 1, het versje van groep 4. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. Mijn rechtszaak zij aan u verbleven. Och, of uw arm mij bijstand bood. O God, sla acht op mijn gebed. Neig tot mijn rede gunstig de oren. En wil mijn bittere klacht verhoren, zo word ik uit de angst gered. Psalm 54, vers 4. Gemeente, vanmiddag wil ik met Gods hulp voor u een catechismespreek lezen van dominee P. Melis. En aan de beurt van behandeling is zondag 4 van onze Heidelberger catechismus, die we eerst aan u voorlezen. Vraag 9. Doet dan God de mens niet onrecht, omdat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Antwoord: nee, hij. Want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat doen kon. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Vraag 10. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Antwoord: Nee, hij geen zins, maar hij vertoornt zich schrikkelijk beide over de aangeboren en werkelijke zonden en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen. Gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Vraag 11. Is dan God ook niet barmhartig? Antwoord, God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat alle zonden, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. Gemeente, dan willen we nu verder zingen van Psalm 5 en daarvan de versen 4, 5 en 6. Gij die geducht zijt in vermogen, verdraag de goddeloosheid niet. Gij zult, o God, die het al doorziet, de boze voor uw heilig ogen geenszins gedogen. En wat er verder volgt in de volgende versen, Psalm 5, vers 4, 5 en 6. gemeente, deze zondagsafdeling bepaalt ons bij de openbaring van de toren van God tegen de zonde. We willen met de hulp des Heren stilstaan bij 3 gedachten. Ten eerste de oorzaak daarvan, ten tweede de grootheid daarvan en ten derde de zekerheid daarvan. De openbaring van de toren van God tegen de zonde. Ten eerste de oorzaak daarvan, zoals we dit lezen in vraag en antwoord 9. Ten tweede de grootheid daarvan, zoals we dit lezen in vraag en antwoord 10. En ten derde de zekerheid daarvan, zoals we dit lezen in vraag en antwoord 11. Gemeente, in de voorgaande zondagen van de Heidelberger Catechismus heeft de onderwijzer er geen onduidelijkheid over laten bestaan hoe diep de ellende is waarin de mens is terechtgekomen. Hij heeft daarvan in vraag 8 gezegd dat we al zo verdorven zijn dat we ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dus hij heeft alles van de kant van de mens afgesneden. Er is helemaal niets goeds in de mens te vinden. We hebben ook gezien dat de mens, dat ik, dat jullie altijd aan het zoeken zijn naar de oorzaak. We zoeken deze oorzaak niet bij onszelf, maar wij zoeken de oorzaak ergens anders. Als we zouden kunnen bewijzen dat de schuld bij iemand anders lag, zouden wij ons schuldig zijn. Als het bijvoorbeeld Gods schuld zou zijn dat hij me verkeerd of boos heeft geschapen. Of als ik Adam de schuld kan geven omdat hij van de boom der kennis des goeds en des kwaads heeft gegeten, dan moet ik boeten, terwijl ik daar zelf geen schuld aan heb, want Adam is de schuldige. Zo probeert de mens overal de vinger achter te krijgen. Ook in zondag 4 wordt dit geprobeerd. In de voorgaande zondagen is ook duidelijk geworden dat het werkverbond wel is verbroken, maar dat de eis van het werkverbond niet ongedaan is gemaakt. God eist nog steeds van mij, van u en van jullie dat wij ons leven in zijn dienst zullen besteden. Daartoe heeft hij ons zijn heilige wet als richtsnoer gegeven. En hij wil dat wij ons leven naar de geboden van deze wet zullen inrichten. Maar ook hebben we gezien dat ik dat niet meer kan, want ik ben ganselijk onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Nu komt er weer een vraag in de mens op. Is dit wel eerlijk? Is dit wel goed? Doet dan de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? De onderwijzer bedoelt te zeggen: legt de Heere de eis van het werkverbond niet ten onrechte op mij? Ik kan dat immers niet meer volbrengen. Als ik in het natuurlijke leven iets van iemand eist wat hij niet kan, dan ben ik onredelijk. Als ik van een man, een vrouw, een jongen of een meisje iets eis, waarvan ik van tevoren weet dat hij of zij dit niet kan, dan is dat onredelijk dat ik van die persoon eis dat hij dit toch doet. Is dit bij God ook niet zo? Is God wel redelijk? Doet hij niet onrecht als hij van mij en van jullie vraagt wat wij niet kunnen doen? Zo probeert de mens zijn vinger er weer op een andere wijze achter te krijgen. Dat hoort u wel, want als God iets onredelijk zou eisen, zou ik immers onschuldig zijn. Dan kan ik zeggen: Heere, u hebt dat wel aan mij gevraagd, maar u wist dat ik het niet kon. Dus het is niet eerlijk om dit aan mij te vragen. U wist dat ik het vermogen niet had om aan de eis van het werkverbond te voldoen. Daarom zijn er ook mensen die de kant op willen dat het werkverbond eigenlijk achter de rug is. Met dat verbond hebben wij niets meer te maken. Dat is helemaal weg en er is nu een ander verbond, het genadeverbond. En daarmee hebben wij te maken. Het werkverbond is verbroken. Door dat verbond kunnen we niet meer zalig worden. In plaats daarvan heeft God het genadeverbond gegeven. Het genadeverbond kent ook eisen. niet meer, doe dat en gij zult leven zoals het werkverbond. Nee, het genadeverbond heeft een andere eis. Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Dus naar hem moeten we toe. Niet meer denken over het werkverbond, maar ons richten op het genadeverbond en de eis van dit verbond. Geloven in de Heere Jezus Christus en dan zullen we zalig worden. Zo probeert de mens met zijn ideeën ten hemel te reizen. Maar laten we onszelf daardoor niet beïnvloeden, gemeente. Want de onderwijzer houdt de eis van het werkverbond recht overeind. Natuurlijk is er ook een eis van het genadeverbond. Maar de eis van het werkverbond is niet vervallen. Gods woord is daar duidelijk in en de opstellers van de Heidelberger Catechismus hebben daar op grond van Gods woord aan vastgehouden. Als hij de vraag stelt, doet dan God de mens niet onrecht als hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan, haast hij zich om te zeggen, nee, hij. God doet geen onrecht. Hoe zou dit ook kunnen? Hoe zou het kunnen dat dit heilige wezen onrecht doet? Van hem zegt Ethan in Psalm 89 dat gerechtigheid en gerichte vastigheden van zijn troon zijn. Zou hij dan iets onrechtvaardigs kunnen doen? Dat is toch onmogelijk? Daarom gaat de onderwijzer uitleggen waarom God geen onrecht doet. Hij zegt nee, hij. Want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat doen kon. Dus ik ben uit Gods hand zo voortgekomen dat ik kon voldoen aan de eis van het werkverbond. Maar deze gaven heeft God mij op de wereld gezet. Hoe ben ik die gaven dan kwijtgeraakt? Daarvan zegt onze onderwijzer heel eerlijk. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Dus waar ligt de oorzaak? De oorzaak ligt niet bij God. Is er ongerechtigheid bij God te vinden? Nee, de oorzaak ligt bij mij. Ik heb mezelf door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. We gaan even terug naar het natuurlijke voorbeeld. Dat ik van iemand iets zou vragen of eisen van waarvan ik weet dat hij dit niet doen kan. U begrijpt wel dat dit is geen goed en geen eerlijk voorbeeld. Ik zou een voorbeeld moeten nemen dat ik iets van iemand vraag wat hij wel kon, maar wat hij door een of andere oorzaak, door zijn eigen schuld, nu niet meer kan. Dan is het geen onrechtvaardige, maar een billijke eis en moet ik mezelf aanklagen. Wij geven liever een ander de schuld. Wij verbergen ons graag achter de fouten van een ander. Maar het is eerlijk om in de spiegel te kijken en mezelf af te vragen, zou het ook aan mij kunnen liggen? Mankeert er iets aan mij? Is er bij mij iets te vinden wat er de oorzaak van is dat ik Gods heilige wet niet meer kan houden? De onderwijzer houdt ons de spiegel voor en zegt, laten we samen eens in die spiegel kijken. Waarom kan ik niet meer leven tot Gods eer? Hoe komt het dat ik de wet des Heren niet meer kan onderhouden? Dat komt omdat ik mezelf van die gaven heb beroofd. Hoe is dat dan gebeurd? Wel, door het ingeven van de duivel en door de moedwillige ongehoorzaamheid. Ik heb niet naar God geluisterd, maar ik heb wel naar de duivel, de overste van deze wereld, geluisterd. Is dit ingeven van de duivel niet nog steeds de praktijk van mijn leven? Ook nu nog, vandaag, naar wie luister ik? Luister ik naar de Heere of luister ik naar de duivel? Houd de spiegel eens echt eerlijk voor u, niet voor een ander, maar voor uzelf. Om een voorbeeld te noemen, de Heere zegt, zo gij mijn stem dan heden hoort, geloof mijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Wat zegt de duivel? Dat kan morgen of overmorgen of over een week of als je wat ouder bent ook nog wel. Je bent er nu nog veel te jong voor. Je bent maar één keer jong en daar moet je van genieten. Als je als Gods volk wil leven, mag je een heleboel dingen niet meer. Dat komt veel beter uit als je wat ouder bent. Dan heb je daar ook meer tijd voor en meer zin in. Dus je moet het maar een beetje uitstellen. Naar wie luister ik nu? Luister ik naar de Heere of luister ik naar de overste van deze wereld? Zulke voorbeelden zijn er veel meer te noemen. Als de Heere bijvoorbeeld zegt, zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen, dat zijn de dingen van deze wereld, zullen u toegeworpen worden. Wat doe ik dan? Ik zeg, nee, ik ga eerst al die dingen van de wereld zoeken. En als ik daar dan genoeg van heb, dan ga ik zoeken naar het koninkrijk der hemelen. Ik luister niet naar de Heere. Nu zegt u misschien, ja, maar ik kan niet meer naar de Heere luisteren. Dat is waar. Maar hoe komt het dat u niet meer naar de Heere kunt luisteren? Komt dit bij de Heere vandaan of komt dit bij u vandaan? De Heidelberger Catechismus is eerlijk en houdt ons een spiegel voor om daarin te kijken. Is het dan van God een onrechtvaardige eis, wanneer hij van mij vraagt wat ik niet doen kan? Nee, want ik heb mezelf door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Dus het is geen ongehoorzaamheid zomaar per ongeluk, of zonder dat ik het eigenlijk wist, zonder dat ik er eigenlijk erg in had dat ik ongehoorzaam was. Nee, het is een moedwillige ongehoorzaamheid. Het is een ongehoorzaamheid waarvan ik wist dat die fatale gevolgen zou hebben. En dat is nog zo, gemeente, dat is nog zo. Want als ik blijf leven zoals ik geboren ben, weet ik dat het niet goed gaat. Er moet wat gebeuren in mijn leven en toch luister ik niet. Toch ga ik, om het zomaar te zeggen, met mijn volle verstand de verkeerde kant op. Ik kan er allerlei redenen en allerlei verzachtende omstandigheden voor bedenken, maar het zal niet helpen als ik straks bij de Heere moet komen. Jong en oud, ik wenste wel dat ik uw ogen zou kunnen openen om u te laten zien waar u mee bezig bent, als u onbekeerd over de wereld gaat. Weet u wat de Heere zal zeggen als u straks voor hem moet verschijnen? Gij hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. En denk maar niet dat u dan zult durven vragen, ja maar Heere, ik heb het niet gekund. Want ik had de gave niet meer om u te kunnen dienen. Nee, op 1000 vragen zullen we niet 1 antwoord kunnen geven. Hier op deze wereld kunnen we proberen ons in allerlei bochten te wringen. En van alles en nog wat te proberen om ons te verontschuldigen. Maar dat zal dan niet meer kunnen. Dan is het afgelopen. U hebt niet gewild. U hebt uzelf moed en vrijwillig van die gaven beroofd. Wat zal het zijn als u in de handen van de levende God moet vallen? Zouden we dan niet tot God moeten gaan roepen, nu we nog in het heden der genade, in de wel aangename tijd, in de dag der zaligheid zijn? O God, zou u mij mijn dwaasheid en mijn blindheid willen bekendmaken? Zou u me willen laten zien dat mijn leven 1 getuigenis is dat ik niet wil zoals u het wil? Ik maak mezelf wijs dat ik wel bekeerd wil worden, tenminste. Ik wil wel naar de hemel, maar ik heb u niet nodig. Maar wat zullen we in de hemel moeten doen als we God niet nodig hebben? Wat zou het groot zijn als we door de verlichting van God de Heilige Geest zouden leren dat we God kwijt zijn? Wat zou het groot zijn als we naar die God gingen zoeken, terwijl hij te vinden is? De onderwijzer schakelt alles uit buiten onszelf. Hij zegt, ik ben zelf de oorzaak. Ik heb mezelf moed en vrijwillig van die gaven beroofd. En God wil zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten. Het is onze tweede gedachte. Het gaat over de openbaring van de toren van God tegen de zonde. De onderwijzer vraagt, wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Wil God het ongestraft laten dat ik mezelf moedwillig van deze gaven heb beroofd? En dat ik een mens ben geworden die onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Wil God het ongestraft laten dat ik niet anders doe dan de Heere met mijn leven vermoeien? We lezen in het antwoord, nee, hij geenszins. De onderwijzer wil zeggen, er is geen denken aan. Er is geen enkele mogelijkheid dat God dit ongestraft zal laten. En dan moet u eens lezen wat de onderwijzer in het antwoord verder zegt. We hoeven elkaar niet ongerust te maken, want daar schieten we niets mee op. Maar ik wenste dat u bij het lezen van dit regeltje toe, als u dit nog nooit hebt ervaren, dat de schrik des Heren u zal bewegen tot het geloof. Dat u zult schrikken van wat hier staat. Dat het u uitdrijft naar de troon van Gods genade. Op de vraag of God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laat, wordt geantwoord, nee, hij, geenszins. Maar hij vertoont zich schrikkelijk, beide, over de aangeboren en de werkelijke zonden. God vertoornt zich met een heel zware toren. Een toren om van te schrikken en te beven. En wel over twee soorten zonden. De aangeboren zonden, dat is de erfzonde. En over de werkelijke zonden, dat zijn de dadelijke zonden. De erfzonde erven we over van onze ouders en vindt zijn oorzaak in het afscheid nemen van God in het paradijs, door het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. In die zonde hebben we God tot een leugenaar gesteld. We hebben tegen God gezegd, Heere, wat u zegt is niet waar, u liegt. Dat hebben wij in ons verbondshoofd Adam tegen God gezegd. U begrijpt toch wel dat hij zich daar schrikkelijk over vertorent. Dit tast hem aan in zijn wezen, in zijn deugden, in zijn volmaaktheden. Daarmee slaan we hem in zijn aangezicht. Deze aangeboren zonde hebben we bedreven in ons verbondshoofd Adam. Maar ook over de werkelijke zonden vertorent hij zich schrikkelijk. Dat zijn de dadelijke zonden die we doen met gedachten, woorden en werken. Het zijn zonden van bedrijf en zonden van nalatigheid. Kortom, elke zonde, elke overtreding van Gods heilige wet die we dag aan dag bedrijven. Als we daarover moeten beginnen, is ons hele leven één aanklacht tegen God. Denkt u eens aan de hoofdsom van de wet. God liefhebben boven alles en mijn naaste als mezelf. Als ik daar mijn leven naslecht, moet ik zeggen van de vroege morgen tot de late avond en van de late avond tot de vroege morgen ben ik alleen bezig God te vermoeien met mijn zonden en met mijn ongerechtigheden. En dat niet alleen, maar ook met mijn gerechtigheden vermoei ik God. Met mijn gerechtigheden probeer ik mezelf op de been te houden. Daar poets ik mezelf een beetje mee op, zodat het wordt als witgepleisterde graven. Van buiten is het mooi, maar van binnen is het vol dorre doodsbeenderen. Maar de onderwijzer is nog niet klaar met het antwoord. Hij vertoont zich schrikkelijk over de aangeboren en de werkelijke zonden en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen. Gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dus de vloek wordt over ons uitgesproken. Dat moet niet meer gebeuren, maar dat is gebeurd. Ik ben een vervloekt mens, Want ik ben niet gebleven in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Is dat nu een evangelie? Moet je met zo'n boodschap naar de mensen toe? Bij zo'n evangelie zou je toch weggaan? Bij zo'n evangelie blijf je toch niet? Nee, dan ga ik liever naar een plaats waar ze zeggen, geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Dat staat me meer aan dan dat ze tegen je zeggen, je bent vervloekt. Want je bent niet gebleven in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Toch is dit waar. En het gaat aan het geloof in de Heere Jezus Christus vooraf. Weet u hoe het geloof in de Heere Jezus Christus is? Wel, daarvan heeft hij zelf tegen Nicodemus gezegd, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Voor wie lag er redding in de slang die door Mozes in de woestijn verhoogd moest worden? In de koperen slang lag redding voor vervloekte mensen. Er lag redding in voor mensen die gebeten waren met de dodelijke beet van de slang. Het klinkt u misschien vreemd in de oren, gemeente. Maar ik wil het u toewensen dat, dat het eens in uw ziel zal klinken. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Als u door het ontdekkende licht van God de Heilige Geest zo over de wereld gaat, gaat u vluchten en zuchten. Nee, dan gaat u niet proberen uw vinger erachter te krijgen. Dan zegt u niet, is dit wel rechtvaardig van de Heere? Nee, dan gaat u daaronder buigen en bukken. Dat vonnis aanvaardt u en u zegt, zo is het, Heere. Er is geen woord bij dat niet waar is, want ik heb uw heilige wet overtreden. Moed en vrijwillig ben ik van u afgevallen. Bij mij ligt de oorzaak, aan mijn kant ligt de breuk, aan mijn kant ligt de schuld. Dan wijst uw vinger niet meer Gods kant op, maar dan wijst uw vinger naar uzelf. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Maar dan zal het ook meevallen, want op Gods tijd zult u leren dat er één gekomen is die de vloek heeft gedragen. Hij is gekomen om de wet van zijn vloek te ontwapenen. Hij heeft de toren van God over de zonde gestild. Dan kunt u zalig worden in een ander, door de enige naam die onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. En dan wordt het ook waar, geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden. Deze naam alleen heeft alleen waarde wanneer we niet het werkverbond en de eis van het werkverbond aan de kant schuiven. Als we dat doen, komt het geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden, om het zomaar te zeggen, in de lucht te hangen. Dan zit er geen grond onder. Daar zit geen waarde in. Daaraan krijgt u alleen houvast in het licht van, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dan krijgt die enige naam onder de hemel tot zaligheid waarde, want hij heeft de vloek gedragen. Wat moet hij anders voor u doen als u geen schuld hebt? Waarom hebt u dan de Heere Jezus nodig? Dat is toch de grote vraag. Waarom zou u hem dan nodig hebben? Dan hoeft u niets voor u te doen. Maar in Lucas 19 lezen we dat de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. In zondag 4 gaat het over de openbaring van de toren van God tegen de zonde. We hebben eerst gelet op de oorzaak daarvan en daarna op de grootheid daarvan. We letten in onze derde gedachte op de zekerheid daarvan. Maar eerst zingen we samen uit Psalm 130, vers 1 en vers 2. Uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart, tot u die heil kunt zenden. O Heere, aanschouw mijn smart, wil naar mijn smeekstem horen, merk op mijn jammerklacht, verleen mij gunstig de oren, wat daar ik in mijn druk versmacht, en wat er verder volgt in het tweede vers. De laatste vraag van deze zondag luidt: is dan God ook niet barmhartig? En het antwoord is: God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. We hebben gehoord dat de Heere zich schrikkelijk vertorent over de aangeboren en de werkelijke zonden. Ja, maar zegt u, God is toch ook barmhartig? Er staat toch in de Bijbel dat zijn hart brandt van liefde. Zijn ingewanden rommelen van barmhartigheden. Dus de Heere is toch ook goedertieren? Dat is ook zo. God is net zo barmhartig als dat hij rechtvaardig is. God is volmaakt barmhartig en hij is volmaakt rechtvaardig. Het is ook zo dat deze twee deugden, die voor ons mensenverstand niet zijn te verenigen, in God één zijn. Gods barmhartigheid en Gods rechtvaardigheid strijden niet met elkaar. Hoe is dat dan? Het is niet zo, zoals wij vaak denken, dat God een poosje voorbij ziet aan het strengen van zijn recht en dan zijn barmhartigheid bewijst. Veel mensen hopen dat het zo is, maar zo is het niet. Veel mensen reizen naar de eeuwigheid en denken en zeggen tegen zichzelf, misschien valt het wel mee. Maar het zal niet meevallen, hoor, als u alleen hoopt op Gods barmhartigheid. Want God is ook rechtvaardig. Maar hoe is het dan? Wel, de barmhartigheid van God rust op zijn rechtvaardigheid. God is barmhartig met behoud van zijn recht. En nu is er een volk op deze wereld dat niet op een andere manier zalig wil worden dan met het behoud van Gods deugden. Gods volk wordt ingewonnen voor de deugd van zijn rechtvaardigheid. Zij aanvaarden dat God geen onrecht doet wanneer hij de zonden zal straffen met tijdelijke en eeuwige straffen. Ze leren bukken en buigen onder het heilige recht van God. Als het God behaagt hun dit te leren, leren ze ook de straffen van hun ongerechtigheid te aanvaarden. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Weet u waar die mensen ook achter mogen komen? Dat God oneindig barmhartig is. Hoe kan dat? Dat kan omdat hij daartoe zelf de weg heeft gegeven in zijn enige en geliefde Zoon, die de rechtvaardige toren van God tegen de zonde heeft gedragen, zodat die toren is gestild en geblust. Want God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Dit heeft plaatsgevonden toen de borg en middelaar van het verbond der genade de toren van God tegen de zonde heeft gedragen. Nu kan God op gronden van recht en gerechtigheid zijn barmhartigheid bewijzen in het leven van een mensenkind dat verloren ligt in zonden en schuld. U begrijpt misschien wel een klein beetje, gemeente, wat dit voor zo'n mens betekent, die dit in zijn of haar leven mag ondervinden. Zo'n mens kan het niet op dat de Heere naar hem of haar wilde omzien. Dat hij hem of haar barmhartigheid wil bewijzen op grond van de verdiensten van Gods enige en geliefde Zoon. U begrijpt misschien wel een beetje welke waarde hij dan voor hen krijgt. In het avondmaalsformulier lezen we de woorden ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Als we daarvan aan deze zijde van het graf niets leren kennen, dan zal het zeker waar worden dat wij zelf de toren van God zullen moeten dragen. De onderwijzer heeft gezegd dat zijn gerechtigheid eist dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. Het gaat over de zonden die bedreven zijn tegen de allerhoogste majesteit. In de tijd waarin wij leven is er weinig of geen eerbied meer voor de overheden die over ons zijn gesteld. Ook de eerbied voor ons koninklijk huis wordt steeds minder. Maar als je vroeger de koningin beledigde, was de straf niet mals. Hier zegt de onderwijzer dat u niet zomaar een aardse koning of koningin beledigt, maar u beledigt de allerhoogste majesteit Gods. Zou dat ongestraft kunnen blijven? Het heilig wezen dat in de hemel woont, beledigt u niet alleen, maar u slaat het als het ware in het aangezicht met uw leven, met uw zonden, met uw afmakingen. Zou dat ongestraft kunnen blijven? Nee, hij zal dit eeuwig straffen, met de allerhoogste straffen naar lichaam en ziel beide. Er zijn geen woorden voor om te bedenken wat dit betekent. O, wat zouden we hiervan toch moeten schrikken? Of kunt u gewoon rustig blijven zitten, terwijl u het vooruitzicht hebt dat u onderworpen zult worden aan de allerhoogste en eeuwige straf naar lichaam en ziel beide? Kan zelfs dat u niet bewegen om tot God te gaan vluchten? Blijft u zelfs rustig voortleven als God nu tegen u zegt, als u doorgaat op de ingeslagen weg, als u blijft leven zoals u geboren bent, dan staat u de eeuwige straf te wachten. Maar u kunt er nog onderuit. Het kan nog veranderen wanneer u voor God gaat buigen, wanneer u voor God gaat bukken, wanneer u hem in waarheid om genade gaat smeken. Of blijft u zeggen, ja, maar ik kan het niet. Hoe komt het dat u het niet kunt? Aan wie ligt dat? Dat ligt toch aan niemand anders, maar alleen aan uzelf. God vraagt niet of u zichzelf bekeert, want hij weet dat u dit niet kunt. Maar hij kan het wel, en daar wil hij om gevraagd worden. Zouden we dan de troon der genade niet moeten aanlopen als een waterstroom? Zouden we dan niet moeten bidden zonder ophouden? Zouden we dan niet moeten zoeken zonder immer te vertragen? Zouden we dan niet moeten kloppen totdat ons in genade de deur der genade zal worden opengedaan? Vroeger zeiden de oude mensen, en ze hebben het tegen mij als kind ook dikwijls gezegd, want ook ik wilde niet luisteren. Je kunt er niets mee verliezen, maar je kunt er alles mee winnen. Zou u dan geen geweld doen op het koninkrijk der hemelen? Heere, bekeer me, zoals u al uw volk bekeert. Trek mij, ik zal u nalopen. Amen. Och Heere, mochten we dan zomaar naar huis gaan, roepend en bedelend die binnenkamer ingaan. O, wil u ons geen rust geven, voordat we die rust mochten vinden in die grote rustaanbrenger, de Heere Jezus Christus. Als we gehoord hebben over die grote toren van u tegen de zonden. O Heere, wil u dan geven dat we gedreven zouden worden om te schuilen in de wonden van u, Heere Jezus, die de toren heeft gedragen en de zonde en de schuld heeft betaald en de toren heeft uitgeblust en het uitgeroepen, het is volbracht, de dood gedood en is opgestaan uit de doden. O Heere, open nog onze ogen en wil u toch bij hem brengen, opdat in hem die vrede gevonden mag worden met een drie enige God. En daarbuiten is geen rust, geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Wil u het diep in onze harten indrukken, Heere, en wil u het navolgen met uw zegen en met uw geest. Wil u vanavond dan ook in ons midden zijn, uw knecht nog aangorden met kracht van omhoog en woord en sacrament. En wil u de gemeente gedenken, ook de doopouders. Heere, wil u ze ook ondersteunen als ze hun ja-woord geven. Ja zeggen en te weten het niet te kunnen, maar dan ook in afhankelijkheid van u dat te mogen doen. Heere, vergeef onze zonden. Zegen wat van u was. Om Jezus wil. Amen. Dan willen we nu nog zingen Psalm 79, het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons heuvel daad wordt ons uit gunst vergeven. En wat er verder volgt, Psalm 79, vers 4. eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u, zij al de eer. Amen.